Op 30 mei 1961 stort een gloednieuw KLM-toestel 4 minuten na opstijgen in zee. Niemand overleeft de klap.
En later besef je pas dat er heel weinig over is bekendgemaakt.
Dit is een verhaal over botsende belangen.
Het lijkt wel een betonnen muur waar je niet doorheen komt.
De wil om te accepteren en toch altijd blijven zoeken.
Alles wil je weten.
Ik ben Julia Bokdam en dit is Van de Rado.
In de vorige aflevering...
Wat het betekende, Mia en Chris zijn binnen het jaar overleden, hè? Dat was echt absurd.
Ja, toen hoorden we eigenlijk al heel snel op straat en via bekende kennissen... dat er hele sterke vermoedens waren dat dit geen natuurlijk overlijden was.
Ik denk, waar hoor ik nu allemaal? Dus ik moest ook allemaal een plaatsje geven. Ik denk, ah, dat kan niet.
En toen kwam ook eigenlijk al enkele dagen na dat overlijden van hemzelf... kwam ook naar buiten dat die nieuwe vriendin... de nieuwe erfgename was.
Dan ja, krijg je het koud van. En verdrietig en ook wel echt wel een beetje boos. Ja. Heel boos. Ja, dan denk ik van jeetje man, het zal toch niet waar zijn.
Je luistert naar De Gifdode, een podcast van BN De Stem, Brabants Dagblad, AD en de aangesloten regionale dagbladen. Ik ben René van Heteren. Samen met misdaadverslaggevers René van der Lee en Hessel de Ree volg ik het onderzoek naar de verdachte dood van supermarktondernemer Chris Grinwis. Ik ben geen groentje meer in de journalistiek. Sterker nog, ik loop al 15 jaar mee. En toch was ik lichtelijk geïntimideerd toen ik Hessel en René voor het eerst ontmoette in de rechtbank van Breda. Hessel, kort, gedrongen en heel direct, al te druk met zijn telefoon. René, juist boomlang en wat onderkoeld. En die twee mannen die hebben samen tientallen jaren ervaring als misdaadverslaggever. Zij praten over ripdeals, voortvluchtige moordenaars en Brabantse drugsbendes, alsof het de gewoonste zaken van de wereld zijn. En toch zijn zij door deze ene, ogenschijnlijk op zichzelf staande zaak van de dood van Chris Grinwis en het verhaal van de verdachte Yvonne K. gefascineerd. Je hoort eerst Hessel.
Het is relevant omdat er mogelijk iemand is vermoord. Dat is altijd relevant.
Maar er worden meer mensen vermoord.
Ja, maar dat volgen we toch allemaal.
Ja.
Maar de meeste moorden die worden gepleegd zijn pure relationele moorden... die binnen een dag zijn, eigenlijk al zijn opgelost... omdat de dader met het bloedend mes naast het slachtoffer zit. Ja. Bij wijze van spreken. Dus die zijn journalistiek gezien makkelijk af te doen.
En de puzzel die de politie en justitie proberen te leggen... maakt het ook voor de journalistiek interessant, een interessantere zaak. Er valt wat te onderzoeken.
Als je nou een vergelijking maakt met al die drugsonderzoeken... dan vinden wij, René en ik, helemaal niks meer aan. Dat vond je 15 jaar geleden misschien nog interessant. Maar tegenwoordig met al die encrypted data... met al het telefoonverkeer dat de politie heeft kunnen nalezen... dat zijn allemaal zaken die... Dat is lopende bandwerk. Dit is geen lopende bandwerk, hoor. Dit is het tegenovergestelde.
Ja?
Ja, hier moet je echt als onderzoeksteam het onderste uit de kast halen. Moet je slimme trucs toepassen. Goede opsporingsmethoden. Ja, misschien wel iets nieuws wat we nog niet kennen. Moeten ze toepassen. Je moet in ieder geval heel slim zijn om te doorgronden wat hier is gebeurd. Hier komt alles bij kijken. En dat heeft overigens de verdachte ook wel eens gezegd in de rechtszaal. Zo'n script kunnen ze in Hollywood niet bedenken. Dat is misschien wel een hele rake opmerking van haar geweest.
Ook het journalistieke onderzoek naar een zaak als deze is vrij uitdagend, legt René uit.
Maar het is ook wel weer interessant, want politie en justitie... die gedurende het onderzoek komt er meestal via de officiële kanalen niks naar buiten.
Mm-hmm.
Dus je probeert dan toch te achterhalen van wat wordt er onderzocht? Wat zijn de scenario's?
Hessel weer.
Wij moeten voornamelijk controleren als journalisten... of dat politie zijn werk goed doet en of dat justitie haar werk goed doet. Je probeert om zo'n politieteam heen wat te rechercheren. Je probeert om de verdediging heen wat te rechercheren zelf. Met nabestaanden. Dan alles bij elkaar ontstaat er dan toch vaak... met al die puzzelstukjes, ontstaat er dan toch vaak een beeld van wat er ongeveer aan de hand is en waar het naartoe gaat.
Wij pretenderen dus niet nu al precies te weten wat er is gebeurd. Het echte gevecht om de waarheid, dat vindt dadelijk plaats in de rechtbank. Maar de afgelopen maanden hebben wij dus wel doorgespit. En op basis van alle bronnen die we hebben gesproken, maar ook de voorbereidende zittingen die al zijn geweest, kunnen we een aardig beeld schetsen van wat er gebeurde vanaf de laatste avond van Chris Ginwis. Samen met Hessel vertel ik je wat we nu weten. Het is dinsdagavond 8 december 2020. Midden in coronatijd. Chris is een dik half jaar daarvoor zijn vrouw Mia verloren, maar hij is alweer een paar maanden gelukkig met Yvonne. Yvonne woont nog in haar eigen huis in Tilburg, dat nu op kosten van Chris helemaal wordt verbouwd. Ze blijft regelmatig bij hem in Halsteren slapen. Om 7 uur is het al donker buiten, maar aan de gevel van Chris' huis schitteren de kerstlampjes. De twee kijken tv.
Goedenavond.
Daar begint Mark Rutte aan zijn zoveelste persconferentie.
Al een paar weken geleden zag je de eerste kerstbomen in huiskamers. Zag je lichtjes in tuinen. Het laat zien hoe extra belangrijk...
Yvonne en Chris eten friet met stoofvlees van de plaatselijke cafetaria. En Chris drinkt wijn.
Nadat ze die maaltijd op hadden, zou het zo zijn geweest dat Yvonne wilde gaan wandelen, maar dat Chris daar niet zo'n zin in had. En dat ze toen zelf een uurtje is gaan wandelen. En dat toen ze terugkwam, toen was het rond 8:30... dat ze hem slapend in de bank aantrof. Ze heeft toen haar dochter gebeld en gezegd, ja, hij ligt te slapen, ik kom nu naar huis, want er komt mist aan. En toen zou haar dochter hem op de achtergrond nog iets hebben horen. Ja, je horen zeggen, want hij wilde liever dat ze bleef slapen. Enfin, zij is vertrokken.
Maar voordat ze de deur uitgaat, zou Yvonne nog een foto hebben gemaakt van Chris, liggend op de bank, en die stuurt ze naar haar dochter. Om 8:45 rijdt Yvonne terug naar Tilburg. Een rit van een uurtje. De ochtend erop zou Yvonne geen contact hebben kunnen krijgen met Chris. Ze wordt ongerust en rond 11:00 ochtends slaat ze alarm.
Toen heeft ze de supermarkt gebeld. De oude supermarkt van Chris, die hem goed kent, het personeel. En toen zijn daar 2 personeelsleden polshoogte gaan nemen. Ze hadden ook een sleutel van het huis. En die hebben Chris aangetroffen op de bank, overleden.
Chris zou nog in precies dezelfde positie liggen als op de foto die Yvonne de avond daarvoor naar haar dochter stuurde.
En wat gebeurde er toen die personeelsleden hem daar aantroffen? Die zagen hem dood op de bank.
Die hebben onmiddellijk 112 gebeld en er is een ambulancepersoneel gekomen. Dat heeft hem van de bank afgehaald en die heeft hem proberen te reanimeren, maar dat had geen enkel nut meer. Toen is de huisarts gekomen en die heeft de boel eens goed bekeken en die kon niks verdachts vinden en die heeft eigenlijk de verklaring en natuurlijke dood afgegeven.
De arts stelt het tijdstip van de dood vast. Tussen 4:00 en 6:00 ochtends. De eerste familieleden die worden gewaarschuwd, dat zijn de kinderen van Mia. Dat moet ik misschien even uitleggen. Chris en Mia trouwden dus in 1984. Mia had toen al kinderen uit een eerder huwelijk, maar samen kregen ze geen kinderen. Vooral Mia's dochter en kleindochter zien Chris als een echte vader en opa.
Dus die zijn gekomen. Toen heeft Yvonne, die heeft haar schoonzoon gevraagd om snel naar de woning te gaan. Want ze had zelf op dat moment geen tijd, want haar huis werd verbouwd en ze zat met bouwvakkers. Dus ze heeft haar schoonzoon gestuurd. Die kwam daar aan en die moest toen vertellen. En dat was een hele voor de familie onprettige mededeling, dat het huis eigenlijk op dit moment al van Yvonne was. Dat zij de enige erfgename was. En dat zij dus ook ging bepalen wat er zou gaan gebeuren. En toen heeft Yvonne, want die mensen geloofden dat niet, of in elk geval die familie heeft toen emotioneel gereageerd. Een heel onprettige bijeenkomst geweest kennelijk. En die heeft toen een kopie van het testament gestuurd. En de schoonzoon heeft diezelfde dag nog de sloten laten vervangen van het huis. En dezelfde avond nog is er een inbraakpoging geweest, kennelijk. Althans, er is geregistreerd dat iemand probeerde binnen te komen.
Het is Yvonne's advocaat die ons vertelt over die inbraakpoging. En volgens haar is nooit opgehelderd wie daarachter zit. In de dagen na Chris' dood loopt de spanning tussen Mia's familie en die van Yvonne verder op. En die verhoudingen die waren sowieso niet al te best, want Mia's familie had het idee dat Yvonne hen van Chris vervreemde. Maar nu, met dat gedoe met dat testament, krijgen ze serieuze argwaan. Een schoonzus belt de politie.
En die heeft gezegd tegen de politie: God, ik heb geen goed gevoel hierbij. En toen heeft de politie gezegd, ja, ze heeft het uitgelegd wat de omstandigheden waren die zij verdacht vond. En de politie heeft toen gezegd, ja, daar kunnen we eigenlijk niet zoveel mee. En toen heeft een kleindochter van Mia de volgende dag, die is nogmaals naar de politie gegaan, maar die heeft wat harder op tafel getimmerd en met de vuist op tafel geslagen. En die heeft ze ervan weten te overtuigen dat er echt reden is om deze dood te onderzoeken, omdat er vraagtekens zijn, grote vraagtekens.
En dan komt de politie wel in actie. 2 dagen na de dood van Chris wordt zijn lichaam naar het Nederlands Forensisch Instituut gebracht voor toxicologisch onderzoek. Een onderzoek naar eventuele giftige stoffen in zijn lichaam dus. En de politie kampt zijn hele huis uit.
Wat van een groot belang is in dit onderzoek, is dat het eigenlijk min of meer een valse start heeft gekend. Het heeft 2 dagen geduurd voordat de politie daar in huis kwam. In die tijd zijn daar van allerlei mensen binnen geweest. Mensen van de ambulance, de huisarts, allerlei familieleden die hebben daar in dat huis gezeten. Die hebben koffie gedronken, die hebben misschien nog wel een borreltje gedronken. Die hebben dingen verplaatst, die hebben de salontafel voor de bank waar Chris is gevonden dood, waarop glazen stonden, waarop van alles stond. Dat is allemaal afgeruimd, dat is in een vaatwasser gezet. Met andere woorden, die hele plaats delict, die is vervuild, die is veranderd. En dat slaat natuurlijk een hoop mogelijkheden uit handen van de politie om aan te tonen wat daar nu precies is gebeurd. Daar moet het bewijs uitkomen mede. Hè? Dit was niet even een slam dunk van hup, nog eventjes een verhoortje en we zijn klaar. Nee, dit was het begin van een heel moeizaam onderzoek.
Een valse start dus. Ik vraag aan Hessel wat de forensisch rechercheurs in zo'n geval nog kunnen doen. Hij vertelt dat ze natuurlijk sowieso alles op beeld vastleggen.
En die gaan alle mogelijke sporen gaan ze proberen veilig te stellen. Dus vingerafdrukken, DNA, dat op glazen, op banken, op kleding, op alles wordt onderzocht, op de gekste plekken. Dat is een langdurig onderzoek. Maar dan heb je alles. Maar dat hebben ze helemaal niet kunnen doen. Ja, 2 dagen later pas. Toen alles was verzet en verplaatst. En dat is dus eigenlijk, ja, dat is een enorme handicap. Dan sta je met als opsporingsinstantie sta je dan eigenlijk met 1-0 achter.
Met 1-0, misschien wel met 10-0.
Nou, dat is nog altijd wel. Het lichaam is er nog. Hè. Dat is een van de allerbelangrijkste stukken van bewijs natuurlijk. En daarin kun je heel veel vinden. En dat is ook gebeurd.
Yvonne is meteen in beeld bij de politie. De politie verhoort haar en doorzoekt haar huis, maar blijkbaar wordt er niks bijzonders gevonden, want ze blijft op vrije voeten. En in deze rare dagen na de dood van Chris willen Yvonne, maar ook de familie van Chris en Mia, vrienden en de hele dorpsgemeenschap afscheid nemen van hem. Je kan je inmiddels wel voorstellen dat dat niet echt in harmonie gaat.
Wat we ervan begrepen hebben is dat Yvonne wilde dat Chris in Tilburg zou worden opgebaard. Maar ja, dat wilde de familie van de andere kant natuurlijk weer helemaal niet. En dat is uiteindelijk ook niet gebeurd. En er zijn volgens mij ook 2 afscheidsdiensten geweest.
En dat heb ik ook gehoord van Gilly Verest van de platenzaak De Waterput, die je in aflevering 1 al hoorde.
De familie heeft toch een aparte herdenking gedaan.
Dus de familie van Chris en Mia hebben een herdenking gedaan. En Yvonne regelde eigenlijk met de uitvaartondernemer een soort van officiële.
De officiële, zeg maar.
Oh, ja.
Toen is hij ook begraven. Hij ligt naast Mia op het kerkhof. Dat is op een bepaalde dag geweest. Ik weet niet meer precies wanneer. En de dag daarna, ik dacht op een vrijdag, zijn we uitgenodigd. Yannick en ik, mijn zoon. Bij de familie om Chris te herdenken. En toen hebben we ook verzameld in de Dorpsstraat, ik denk in de buurt van de supermarkt. Zijn we te voet naar het kerkhof gegaan, wat vlakbij is. Een aantal mensen hebben een zegje gedaan. En later zijn we naar een ruimte gegaan in het dorp, waar we de favoriete wijn en de favoriete kaas van Chris genomen hebben. En uiteraard muziek en heel veel foto's op de achtergrond van Chris en Mia. Het was heel mooi.
Werd er toen nog ook gepraat over de omstandigheden? Of werd dat aan de kant gezet?
Nee. Dat was toch niet, hoor. Dat was wel in andere gesprekken, maar daar niet. Dat was het echt, zoals het eigenlijk altijd gaat met dat soort dingen. Nee, dat was echt wel liefdevol naar Chris toe en naar Mia.
Chris en Mia liggen dus samen begraven in Holsteren.
Ja, het is best wel groot.
Ik heb ooit wel eens iemand horen zeggen dat het achterin moet zijn, maar...
Ik ga er kijken met Koen, die bij hen in de supermarkt werkte.
Vaak er wat nieuwe graven zijn, denk ik. Hoewel, nee, hier liggen ook best wel nieuwe graven.
Ja.
Even kijken.
Ja, waar beginnen we zoeken ze?
Goeiedag. Ja. Misschien weten zij het wel. Ja. Nou, hier lopen. Kijk.
Ja.
Gevonden. Oh, wauw. Beetje achterin een hoek.
Ja.
Ze liggen dus samen onder één hele grote steen. Er staat een afbeelding op van twee met elkaar vervlochten figuren. En de tekst in liefde samen verbonden.
En er is een soort de rechtopstaande steen. Er zit een...
We worden onderbroken in ons gepeins door twee vaste begraafplaatsbezoekers. Ze kijken wat nieuwsgierig.
Ik ben, ik maak een verhaal voor de krant over Chris Schinwis en Mia en wat daarmee gebeurd is. Ja.
Blijf een raar verhaal, hè? Ja,
ja, dat was echt heel akelig.
Ja.
Ja. Ik vind het echt heel erg, dit.
Maar de mensen, bijvoorbeeld als ze mensen, hè? Ja, toch al van tevoren de bedenkingen over.
Ja. Ja. Ja, en nog een.
Gefluisterd hier en daar, ja.
Maar wat voor verhalen gingen er dan rond, als ik vragen mag? Of wat, ja, wat
dacht dat het op geen zuivere zaak was, in feite.
Dat hij vergiftigd was, hè?
En nog genoeg vanmiddag verder?
Ja, hetzelfde.
Dank u wel, fijne dag.
Het onderzoek naar Chris dood gaat in de maanden na de begrafenis volop door. Maar er komt niks over naar buiten. En al die tijd blijft het huis van Chris en Mia verzegeld. Het is een wat macaber beeld, zo midden in de dorpsstraat met kerstlichtjes die veel te lang blijven hangen en een tuin die overwoekerd raakt. En terwijl politie en justitie de lippen stijf op elkaar houden, gonst het in Holsteren van de geruchten. En die gaan vooral over Yvonne en haar verleden. Hessel vangt ze ook op tijdens zijn onderzoek in het dorp.
Ik durf niet precies meer te zeggen wanneer die het woord gif voor het eerst gevallen is, maar dat was al heel snel daarna, hoor. Want al vrij snel kwamen ook de verhalen los dat haar vorige man zelfmoord had gepleegd. Dat daar mogelijk ook een luchtje aan zou zitten. En er werd ook meteen verteld dat zij betrokken was bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Ja, dat maakt de zaak dan natuurlijk extra interessant voor toehoorders, maar ook voor onderzoekers en wellicht voor de politie. Want zij is kennelijk wel bekend met middelen die nodig zijn om iemand om het leven te brengen of te euthaniseren. Ik denk dat na twee weken al deed dat verhaal al de ronde.
De combinatie van de schok van de dood van Mia en Chris, de stilte vanuit de politie en alle verhalen die de ronde doen over Yvonne zorgen ervoor dat mensen de wildste ideeën krijgen. Op Facebook vind ik meerdere berichten waarin beschuldigingen richting Yvonne worden geuit. Sommige mensen denken zelfs dat ze iets te maken heeft met de dood van Mia. Dit is een van die Facebookberichten die ik tegenkom.
Dit is echt het allerergste scenario. Dat zowel je eigen moeder Mia als ook je stiefvader Chris een onvrijwillige dood heeft moeten ondergaan. De vrouw die Chris notabene zelf in dienst heeft genomen voor de verzorging van je moeder Mia blijkt uiteindelijk een moordenares te zijn.
En dat idee van Yvonne's betrokkenheid bij de dood van Mia leeft blijkbaar ook bij politie en justitie. Want na een maandenlange stilte gebeurt er in augustus 2021 ineens iets groots.
Het enige wat er is gebeurd, wat echt openbaar was, is dat de politie het lichaam van Mia, de overleden vrouw van Chris, heeft opgegraven. Omdat ook het sterke vermoeden bestond. Is nooit zo uitgesproken, hoor. Maar neem dat maar van mij aan. Omdat het sterke vermoeden bestond dat Yvonne ook Mia zou hebben vergiftigd. Of in elk geval om het leven zou hebben gebracht. Om haar weg tot de erfenis te verkorten. Dat is zeg maar de theorie, de werktheorie. Die toen niet alleen door de politie werd gehanteerd, maar waar iedereen in het dorp ook wel van uitging. Bij die opgraving, daar ben ik bij geweest. Nou, ik heb daar niet naast het graf gestaan. Dat was netjes afgezet met doeken en hekken. Ja, dat is wel een bijzondere gebeurtenis. Zo'n exhumatie, zoals dat netjes heet. Dat gebeurt niet vaak. Alleen een hele zware, als er zwaarwegende motieven zijn, argumenten voor de politie om dat te doen. Want ja, het is natuurlijk nogal ingrijpend, ook voor nabestaanden. Die hebben er waarschijnlijk geen bezwaar tegen gehad in dit geval. Want stel nou voor dat zij inderdaad vermoord is, dan wil je dat ook weten. En dan wil je ook dat er daarvoor een dader wordt gestraft.
Op dat moment, zomer van 2021, is Yvonne nog steeds op vrije voeten. Dat leek mij wel bijzonder voor iemand die wordt verdacht van één of zelfs meerdere moorden. Maar er kunnen hele goede redenen voor zijn, zeggen Hessel en René.
Zoals ik het kan inschatten, heeft dat wel twee redenen. Omdat, die smoking gun was er niet. Dus je moet bewijs zien te vergaren. Dat doe je op twee manieren, dat is technisch. En nou, dat hebben ze geprobeerd. Dat is via het NFI gegaan. Dat heeft een lange tijd geduurd. Dat heeft maanden geduurd. Dat is geen gemakkelijk onderzoek hier geweest.
Er komt bij dat het NFI een van de vele instanties is binnen de rechtspraak waar tekorten groot zijn, de capaciteit te gering. Dus dat duurt allemaal heel lang. Ben je zo 8 maanden verder.
Ja. Maar dat is dus het technische gedeelte wat erg moeilijk was, ook door die valse starten. Dan is er het tactische gedeelte van het onderzoek, hè. Dan is het best wel eens interessant om juist een verdachte niet aan te houden. Juist om ze te volgen en om familie te volgen. En dat hebben ze ook gedaan. Er zijn microfoons geplaatst in de auto van de dochter, in haar auto. De telefoons zijn natuurlijk afgeluisterd. In de hoop dat ze zich op die manier verpraten, hoe moet je het noemen. Ja, iets loslaten wat erg belastend kan zijn. Ze hebben zelfs een undercover operatie opgezet om te kijken of dat ze op die manier in de val konden lokken.
De politie zet soms undercover acties op waarbij agenten zich dus voordoen als burger. Zo'n agent legt dan, met de valse identiteit dus, contact met de verdachte of met de familie en probeert zo vertrouwen te winnen. In de hoop om zo informatie vrij te krijgen. En dat hebben ze bij Yvonne dus ook geprobeerd.
En hier komen we bij
samen met René ga ik langs bij Esther Vroeg.
Gouden plaat.
Ik ben Esther Vroeg, advocaat in Den Bosch, al bijna 23 jaar. En ik sta Yvonne K. bij in de verdenking van de gifmoorden in Halsteren.
Toen zij een hele stapel machtigingen doornam die de rechter heeft gegeven voor alle bijzondere opsporingsmethoden die zijn ingezet, ontdekte ze dat er op 10 oktober 2021 een undercoveractie is geweest. De actie is ook in de rechtbank besproken tijdens een van de tussentijdse zittingen. In de basis komt het er dus op neer dat agenten in Burger een situatie in scène hebben gezet om zo op vertrouwelijke voet te komen met Yvonne. Maar dat liep niet helemaal zoals gepland. Volgens Esther Vroeg is het zo gegaan.
In dit geval was het de dochter van mijn cliënte. Die wilde de parkeergarage inrijden onder haar appartementencomplex. En ze ziet een man en een vrouw. En die man lijkt te struikelen voor haar auto. En zij denkt dat ze hem aanrijdt. Nou, de meisje schrikt natuurlijk heel erg. En ineens staat er ook een ambulance. En die man wordt afgevoerd naar het ziekenhuis. Er staat een vrouw bij op krukken. Maar bijzonder is dat die vrouw hele lange opvallende nagels had. Die vrouw is in alle staten en die zegt, ja, mijn man wordt afgevoerd naar het ziekenhuis en ik loop op krukken en hij heeft de autosleutel op zak. Nou, de dochter van mijn kind is een ontzettend lieve meid. Ondanks dus, dat was dus in die periode dat haar moeder dus aan het bungelen was van betrokken bij die moord. Dat meisje zegt tegen die vrouw, kom maar, ik help je in de auto. We gaan naar het ziekenhuis in Tilburg. Bij het ziekenhuis aankomen zegt die vrouw, ik durf niet alleen naar binnen. Dus zegt de dochter, oké, dan loop ik al even met u mee het ziekenhuis in. Ze komt bij het ziekenhuis aan. Daar komen twee agenten in politiekleding komen aangelopen en slaan haar direct in de boeien. Die vrouw, met die lange naast op die krukken. Zeg, u bent betrokken bij de mishandeling van uw man. Ondertussen hebben ze in de auto al nummers uitgewisseld. Want die vrouw zegt, ik wil je een bloemetje sturen om je te bedanken. Die dochter rijdt weg. Die denkt, wat is dit nou voor haar verhaal? Belt direct de moeder. Die dochter vertelt tegen die moeder dus, een beetje vrouw eigen. Ze had zulke aparte lange nagels. Ze zei ook dat ze nagelstyliste was, et cetera. En die moeder zegt, wat is dit nou voor haar verhaal? Waar ben je nou toch ingetrapt?
Yvonne vertrouwt het zaakje dus niet. Wordt haar dochter ergens ingeluist? Ze zal niet met een gerust hart zijn gaan slapen. Maar ze had niet kunnen bevroeden wat er die nacht zou gebeuren. Want op 11 oktober 2021 in alle vroegte
Is er een enorme politieinval geweest in Tilburg. Is de cliënt ook geboeid, afgevoerd. Is een inval geweest bij haar dochter, bij haar schoonzoon. Is haar woning dus nog een keer helemaal doorzocht. Mijn cliënt wordt 6 uur opgeladen. En komt in Mijkenbroek terecht. Districtsbureau, zeg maar, waar vooral voor zwaardere zaken mensen vaak opgesloten worden, wordt niet in beperking gezet, wat natuurlijk heel vreemd is. Dat wist cliënten niet, want die heeft nooit met de politie of justitie namaken en mag direct gaan luchten. En op die luchtplaats zit een vrouw met krukken en met hele lange nagels. En mijn cliënte zegt, hallo. En die vrouw begint een praatje met haar. Die zegt, ja, ik heb gisteren je dochter gesproken, denk ik. En mijn cliënte zegt, ja, dat is een hele bijzondere actie, hè? Ja, ze heeft me zo goed geholpen en zo. En inderdaad, mijn cliënte kapt direct ook het gesprek af. Dus die hele undercover-act is mislukt.
Yvonne heeft dus door dat deze vrouw met krukken een undercover-agent is. Volgens haar advocaat spreekt Yvonne daarna geen woord meer met die agenten. De undercover-actie is dus mislukt. Maar ondanks die mislukte undercover-actie lijkt de politie ook succes te hebben. Want de onderzoeksresultaten van het NFI zijn al een tijdje binnen, van dat toxicologisch onderzoek op het lichaam van Chris Schinwis. In zijn lijf zijn heel veel verschillende stoffen gevonden, waaronder een dodelijke hoeveelheid pentobarbital. Je hoort later meer over dat middel, maar het is in ieder geval een slaapmiddel dat uit de handel is genomen omdat het vaak werd misbruikt voor zelfdoding. Yvonne was ermee bekend vanuit haar rol als consulent voor de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.
En justitie gaat er dan vervolgens van uit dat het als moordmiddel is gebruikt.
En als de politie Yvonne's huis de dag na haar aanhouding nog eens doorzoekt, vinden ze daar, in een ijzeren kistje op zolder, een flesje pentobarbital.
En dat leek echt een doorbraak te zijn in het onderzoek. Die stof is later ook op allerlei glazen, een wijnglas, een theeglas. Het is eigenlijk op heel veel plekken in de woning teruggevonden. Ja, en dat maakt het natuurlijk erg verdacht dat die stof is in elk geval aanwezig geweest. En die zat in zijn lichaam in een hele hoge dosis ook. Dus ja, alles bij elkaar is dat een verdachte situatie. Nou, laat ik het anders zeggen. Het lijkt eigenlijk gewoon een 1-2'tje. Hè? Nou, we hebben een vrouw die weet dat die stof bestaat. Er zijn verdachte omstandigheden. Ze had de gelegenheid, ze is kort voor zijn dood. Is het testament gewijzigd? Ja, dat maakt het allemaal erg verdacht. Ben je nog geen dader? Kijk, er zijn heel veel aanwijzingen, maar er kan ook nog altijd sprake zijn van iets anders.
Deze zaak blijkt uiteindelijk zeker geen 1-2'tje te zijn. In de volgende aflevering van De Giftdode kom ik meer te weten over Yvonne.
Ik heb van mijn moeder nog nooit een arm om haar heen gehad.
En dat het Yvonne met haar moeder ook heeft.
Ja, precies hetzelfde.
De man met wie ze een relatie had voor Chris Schinwis.
Het was echt een mannetjesputter, die man. Heel trots en dat heeft er ook toe geleid dat hij uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd. Ja.
Zeker na de dood van Chris Schinwis kwam dit hele verhaal ook weer bovendrijven en zijn er ook weer vraagtekens gezet bij de dood van John.
En hoor je over een belangrijk moment in deze zaak.
Geeft in elk geval aan dat de zaak niet zo klaar is als een klontje.
Je luisterde naar de tweede aflevering van De Giftdode. Een podcast van Brabants Dagblad, BN De Stem, AD en de aangesloten regionale dagbladen. Ik ben René van Heteren en ik maak deze podcast samen met Hessel de Ree en René van der Lee. Het Facebookfragment is ingesproken door Ine Kup. Muziek en mixage zijn gedaan door Cloak Audio Design. Eindredactie Daan Hofstee. Je vindt De Giftdode op de sites van Brabants Dagblad, BN De Stem, het AD en alle andere aangesloten regionale dagbladen.
Ik bedoel het niet vervelend hoor, maar dan denk je, ja, jij moet woningoverval gaan doen, jij loopt het risico en dan ga je van tevoren niet bespreken wat je ervoor gaat krijgen.
Klopt, ik sta me ook ervoor.
Vind je jezelf dan niet een beetje dom als je dit zo doet dan?
Zeker.
Op deze manier. Nou, dan kom je er bij de woning aan.
In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken met opnames uit de rechtszaal. Wat drijft een verdachte tot vaak bizarre daden? En wat is de uitspraak van de rechter? Luister naar de podcastserie De Zaak X. Ga naar je favoriete podcast-app of naar ad.nl/dezaakx.